Wat maakt een vluchteling mee? Je laat je eigen land achter en komt uiteindelijk in Nederland terecht. Nieuw, vreemd en onzeker. Wat heb je nodig om je opnieuw thuis te voelen? Je wilt nieuwe vrienden maken die je de weg wijzen en met wie je jouw verhaal kunt delen. Hoe kunnen wij goed zijn voor vluchtelingen? Deze podcast van Stichting Gaven wil jou op weg helpen. Mijn naam is Jaap van den Kamp en vandaag ga ik in gesprek met Sandra Mirza. Ze is nog maar 9 jaar oud als ze samen met haar moeder naar Nederland vlucht en in verschillende AZC's woont.
Verhalen gingen het dorp in of de AZC wat er stond was niet gewenst. En dan werd ik toch wel gepest voordat ik dan daar woonde.
Uiteindelijk zal ze 10 jaar moeten wachten op een verblijfsvergunning. Na verschillende studies wordt ze hulpverlener in de psychiatrie en tegenwoordig werkt ze in de jeugdhulpverlening. Een aantal jaren geleden gaat het mis met Sandra. Ze valt uit door wat opgestapelde trauma's die ze als kind en als vluchteling opliep. Sandra, welkom.
Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn.
Hey, straks Sandra, praat ik met je verder over trauma's en ook hoe je met je eigen trauma's bent omgegaan. Maar eerst ben ik eigenlijk benieuwd naar je kindertijd in Nederland. Mm-hmm. Ik zei het al, je ging van AZC naar AZC. Je moest 10 jaar wachten op een verblijfsvergunning. Wat doet dat met je als kind?
Als kind, ja, het is elke keer afscheid nemen, opnieuw beginnen. En dan toch verdrietig zijn om het afscheid nemen. En dan in dat opnieuw beginnen weer een toekomstperspectief krijgen. En ergens ben je als kind daar niet heel erg mee bezig. Want het overkomt je en je doet het gewoon. Dus daar ben je ook wel kind voor.
Dus je denkt er niet heel bewust over na, bedoel je?
Nee.
Is het ook iets avontuurlijks dat je denkt elke keer wat nieuws en wat komt er nu? Of is het vooral met verdriet en afscheid bezig zijn?
Nou, voor mij voelde het toch wel als verdriet en afscheid. Want dan bouwde ik iets op. Met vrienden of met op school of buren of mensen uit de kerk. En dan moest ik dat weer achterlaten, voor mijn gevoel. En ik denk ook wel dat het goed is om te benoemen dat ik, mijn verhaal is vanuit mijn perspectief. Dus als anderen, ook als kinderen in AZC's hebben gewoond, dat die het misschien wel anders hebben beleefd. Of als avontuur.
Iedereen ervaart op zijn eigen manier.
Precies.
Ja. Hey, en jij zegt van, ik vond het eigenlijk lastig dat afscheid nemen en elke keer opnieuw vrienden maken.
Ja.
Durf je op een gegeven moment nog vrienden te maken of wordt het dan steeds minder? Hoe gaat dat?
Als ik persoonlijk naar mezelf kijk, ik deed dat gewoon. Dus dan doe je het gewoon. En als kinderen, dan hoef je geen moeilijke gesprekken te voeren. Dus dan had je op de AC's heel vaak soms een grasveld of iets. En daar waren kinderen en daar ging je dan naartoe. En dan werd je vrienden. Of je zat bij elkaar in de klas. Dus vriendschappen ontstonden ook wel omdat je samen vluchteling was.
Ja, dus iedereen heeft hetzelfde probleem daarin eigenlijk ook.
Ja.
Hey, en je gaf vooraf al aan van dat je ook in die periode wel regelmatig gepest werd. Waardoor kwam dat?
Ik denk voor het anders zijn. Ik denk dat mensen niet zo goed wisten van, dat is een vluchteling. En verhalen gingen het dorp in. Of het AZC wat er stond was niet gewenst. En dan werd ik toch wel gepest voordat ik dan daar woonde.
En waar gebeurde dat dan? Was het dan vooral door mensen van het AZC of op een school? Of
wat? Het gebeurde meestal op school. En dat was in de periode dat ik voor de eerste keer naar de middelbare school ging. En dan gingen we op de bus stappen vanuit de AZC. En dan stapten we uit bij school. En als er kinderen in die bus zaten die ook van het dorp vlakbij kwamen, dan zagen ze natuurlijk dat we vanuit de AZC richting school gingen.
Het lijkt me best zwaar.
Was het ook. Ja, dat was het ook wel. Maar aan de andere kant had ik ook wel fijne mensen. Dus het is niet zo dat iedereen mij ging pesten. Maar het gaat je wel, het zit je niet in je koude kleren, zeg maar.
Nee, het geeft je ook een gevoel van ongewend zijn of zo, van anders zijn.
Ja, en ik kan me nog een moment herinneren dat ik dan met een medevluchteling dan opstapte op de bus. En op de terugweg naar huis werden we gepest. Maar zij was wat ouder, dus ik zat toen in de eerste of zo. En zij zat denk ik in de derde of vierde. En zij had wel een weerwoord. Dus als andere pesten, dan kon zij wel voor zichzelf opkomen. En op dat moment dacht ik, oh ja, zo kan het ook.
En ben je dat toen ook gaan doen?
Niet heel snel, maar op een gegeven moment. Ik denk dat ik sowieso in die tijd niet heel snel voor mezelf opkwam. In de zin, want ik was verlegen. Je moet altijd goed zijn voor de anderen. Dus ik besefte ook niet dat mensen daarin gemeen konden zijn of zo. Hmm. En pas daarna, als je ouder wordt, dan besef je, oh ja, ik mag ook wel iets vinden als iemand iets tegen me zegt.
Hey, en in die tijd vroegen mensen ook al waarom je naar Nederland was gevlucht. Wat vond je als je van die vraag, zeg maar, dat je die vraag kreeg?
Ja, vond ik verschrikkelijk.
Waarom?
Want het voelde als verantwoording. Ja, waarom Nederland? Ja, weet ik het. Dus, en ik was kind, dus dan hoor je wel, mijn moeder die heeft nooit gedeeld van waarom Nederland, waarom niet Nederland, of hè, waarom we überhaupt waren gevlucht. Dus ik kreeg sowieso elke keer klein stukjes mee. En dat werd mijn eigen verhaal, terwijl het misschien nog niet eens het echte verhaal was. Dus, en ik kon daarin ook niet mijn grens aangeven. Want als mensen dat vroegen, dan had ik het gevoel van, ja, ik moet vertellen, want zij vragen ernaar.
En, het is beleefd om antwoord te geven.
Precies.
Maar het antwoord had je eigenlijk niet eens.
Nee, ik had wel een antwoord, maar of het dan echt de waarheid was, dat wist ik toen niet. Maar het was ook maar om iets te delen. Want dan dacht ik van, ja, als ik het deel, dan blijven die mensen wel geïnteresseerd.
Dus eigenlijk kwam je er al vrij snel achter van mensen in Nederland die stellen veel vragen. Ze zijn nieuwsgierig.
Ja, heel nieuwsgierig. En het voegde in die tijd voor mij niet zoveel toe eigenlijk.
Wat had je liever gehad dan?
Dat ik er zelf mee kon komen. Dus dat mensen dan af en toe zouden kunnen zeggen van, goh, hè, als je erover wil praten, laat het weten. Maar niet per se dat directe.
Zeg dat je een keuze hebt daarin.
Ja, want voor mijn gevoel had ik inderdaad geen keuze daarin.
Hey, en in die lastige periode, weet ik dat je veel hebt gehad aan die zomerkampen van Gave. Dan ga ik zelf ook al jaren daarheen. En,
ja.
Ik kan me nog herinneren dat een van mijn eerste kampen, dat ik als deelnemer ging, dat jij daar ook al lang rondliep daar. Waarom was het zo, gaf dat steunen? Waarom was het goed voor je?
Mijn allereerste Gavekamp was toen ik met een beste vriendin op de ASC benaderd werd. Als je me nu vraagt van, goh, hoe was dat, weet ik niet. Maar ik denk dat dat ook via iemand uit de kerk in Hendrik Ido Ambacht was. En die kwam wel eens bij ons over de vloer. En die gaf een keer een foldertje. En toen dachten we allebei, oh leuk, dan gaan we er samen naartoe. Dus, want je zag, we waren op een leeftijd, ik was denk ik 14, 15 of zo. Dus heel veel mensen die gingen dan op vakantie, maar wij konden dat als vluchteling niet. Dus het was ook echt iets om naar uit te kijken. En toen kwamen we daar, ja, en dat was gelijk een warme bad. Dus je had medestanders, om het zo te zeggen, mensen uit verschillende AZC's. Maar je had ook gewoon Nederlandse kinderen, waarbij je je welkom voelde.
Die anders waren dan die bus naar school.
Precies. Dus ja, het voelde altijd als een warme bad. En ik voelde me echt gezien en gehoord en geliefd. En daarnaast was het ook, hè, met die Bijbelstudies, dan leer je ook iets meer over God. Dus dat was ook wel heel fijn en prettig. En dat je echt de liefde kon voelen.
En daardoor ben je in de jaren daarna heel vaak teruggekomen. Hoe vaak ben je geweest?
Ik denk, even kijken. Ik weet het aantal niet precies, maar ik weet dat ik eigenlijk tot aan mijn 19e ben geweest. En alle keren was ik als deelnemer. En ik denk dat ik de laatste twee keer ben ik zelf als begeleider mee geweest. En toen ik verblijfsvergunning kreeg, toen ben ik dus daarna twee keer als begeleider geweest.
Dus er was het tijd om iets te brengen voor je?
Ja, dat ik dacht van, goh, ik wil nog wel deel maken uit de familie van Gave. En ik wil ook iets geven. En wij vonden het ook gewoon hartstikke leuk. Want op een gegeven moment hadden we vrienden, zeg maar, bij Gave. En dan toen we jong waren, ja, naar welke week ga je? En dan ging je samen inschrijven. En toen wij als begeleiders gingen, ja, zullen we dat samen doen? Ja, we gaan het samen doen. Dus ook er ontstonden ook vriendschappen.
Dus het geeft je ook een positief netwerk dan eigenlijk?
Ja, zeker.
Ja, tof. Hey, straks praten we verder over een wat moeilijke onderdeel, hè? Hoe je trauma's hebt verwerkt. Maar eerst dit, we hebben gevraagd of je van tevoren iets mee wil nemen. Mm-hmm. Wat voor jou eigenlijk staat voor hoop of voor veerkracht of voor een nieuw begin. Ik ben eigenlijk benieuwd, wat heb je meegenomen?
Ik heb een koffer meegenomen als symbool. En het koffer die ik mee heb genomen staat symbool voor dat je altijd een koffer hebt. Die had ik tijdens de ASC niet, want vroeger had je van die plastic gruiten zakken die je mee moest dragen.
Van die big shoppers bedoel je?
Ja, precies. En het koffer staat voor mij in belevingen, gebeurtenissen, mooie dingen, misschien soms minder prettige dingen, dat allemaal in een koffer kan zitten en dat je die dicht kan doen. En dat je eigenlijk elke keer die uit kan pakken en soms ook wel dingen wegdoet. En als je kijkt naar mijn leven, hè, want uiteindelijk hè, maak je dingen mee, we hebben het over trauma's. En die koffer die ging niet meer dicht. Dus ik moest ook een deel opruimen uit die koffer, zodat die weer dicht kan. En zodat ik weer eigenlijk kan reizen.
Wat was er dan te veel of te zwaar in die koffer?
Alle vervelende gebeurtenissen die ik mee heb gemaakt, die dan toch wel bepaalde trauma's bij mij zijn ontwikkeld gedurende onze vlucht en asielzoekertijd.
Nou, daar gaan we straks zeker over door. Hey, maar je koffer is eigenlijk vooral een symbolisch iets.
Ja, en ik heb ook wel, want ik had die koffer al klaar. Ik wist wel dat ik die mee wilde nemen. En vanochtend ging ik op zolder kijken. En ik heb zo'n hele grote blik van Douwe Egbers koffie. Yeah. En daar heb ik eigenlijk al mijn foto's en dingetjes die belangrijk voor mij zijn in gestopt. En als ik die koffer open doe, dan zit eigenlijk zo'n map met al die gave periodes erin. Dus wij kregen altijd foto's met deelnemers. En dan ging iedereen wat opschrijven.
Kun je er eentje bij pakken dan? Ben wel benieuwd.
Ja.
Hey, het is ook nog zo'n rolkoffertje met wieltjes eronder en zo. Was dat ook zo'n koffer zoals je in Nederland aankwam?
Nee, wij kwamen zonder koffer. Wij kwamen eigenlijk met heel weinig spullen in Nederland aan. Dus dat was gewoon een tas met allerlei spullen erin.
Dus het is echt die symbolische bagage van je emotionele ervaringen.
Ja.
En zie je inderdaad een map met volgens mij hele oude dingen die erin zitten.
Hele oude dingen, want mijn allereerste kamp, dat was in 2004. En toen hadden we dus, 2004 ben ik mee geweest. En dan kreeg je boekjes waarbij je bijbelstudies ging doen en stille tijd met de begeleiders. En aan het einde kon je bij het kruis bidden en hè? Dus dat je die verbinding zoekt met God, de relatie met God. En ik kreeg toen mijn allereerste gavekamp een steen.
Een steen?
Een steentje, dat was destijds zo dan ook als symbool van goh, hè? Een steen om in ieder geval bij het kruis hadden ze allerlei steentjes. En ik nam een steentje mee om dan een herinnering te hebben aan dat daar waar bij het kruis gebeurde.
Iets van wat je letterlijk met je meedraagt eigenlijk.
Ja.
Je hebt hem dus bewaard, zie ik. Ja. Het zit echt in een mapje.
Ja, ik heb echt alles bewaard van mijn gaven.
Wat grappig.
Ik heb zelfs af en toe schreving dingen. En ik weet nog, bij gaven dan had je stille tijd. En als ik zo hier lees, dan heb ik dus ook een stukje van dat ik in gebed ging met God. En de titel van dit stukje is Iemand geeft om mij. Dus, ja.
En dat is juist het gevoel wat je op zo'n kamp extra ervaarde.
Ja.
Wat leuk om te zien dat je dat inderdaad ervaart. Ja, ik herken het ook wel, zeg maar, van de spullen van kamp, die foto's, zodat je dat bewaakt. Ja. Maar ja, dit is wel heel uitgebreid. Echt een map en alles wat je hebt uitgeschreven. Ja. Alles zit erin.
En ook alle namen, adressen. Adressen die erbij staan.
Hey, superleuk. Ik wil graag met je verder praten. Maar het is volgens mij een map waar we nog heel lang over door kunnen bladeren en praten. Ja. Vooral ook omdat ik veel herken. Mm-hmm. Van, natuurlijk vanuit een ander standpunt. Maar wel die ervaring van zo'n kamp en dat het gewoon belangrijk is voor je.
Ja.
Hey, ik zei het al eerder. Je was als volwassene uitgevallen door trauma's die je als kind hebt opgelopen.
Ja.
Wat gebeurde er eigenlijk precies?
Ik werkte als leerling verpleegkundige in de psychiatrie. En bij de laatste afdeling zou ik afstuderen. En ik zat daar niet op mijn plek. En ik begreep niet zo goed waarom. En ik voelde mij daar eigenlijk weer onzichtbaar, niet gezien door collega's. Maar dat was ook het is ook even goed om te benoemen, het is mijn perspectief. Hè? Het is niet ten nadele van de mensen om je heen.
Het speelde al langer in je leven eigenlijk.
Ja, speelde al langer in mijn leven. Maar dat was een soort van de druppel. En toen begon ik lichamelijke klachten te krijgen. En ik begreep het niet. Mijn schouders zaten helemaal vol, hoofdpijn. Totdat ik op een gegeven moment ook echt niet meer kon. ook fysiek niet meer kon. Dus op een gegeven moment heb ik mij ook ziek gemeld. En toen ben ik niet meer teruggegaan naar het werk. Ik weet nog, ik heb toen iets van een week of twee ook echt gelegen. Dat ik mijn hoofd niet eens op kon halen.
Dus echt, je lichaam viel echt uit?
Ja, mijn lichaam viel echt uit. En ik begreep het niet zo goed. Ik dacht, wat is dit nou? Hoe kan dit? En dat heeft eigenlijk en wel iets langer aangehouden. Maar op een gegeven moment zakte dat wel weer weg. En toen was ik wel weggegaan bij mijn toenmalige werk. En toen ging ik weer ergens anders werken. Had ik gesolliciteerd. En toen ging ik met ANV-jongeren werken. Bij een organisatie in Midden-Nederland. En,
maar je was helemaal uitgevallen eigenlijk. Dus ja. Je kan niet zomaar ergens anders aan de baan. Toch?
Nee,
aan de,
ik was uitgevallen. Maar uiteindelijk door gesprekken heen heb ik gezegd van ik wil niks meer met die organisatie te maken. Dus eigenlijk vermijden. Hè? Van, nee, ik ga niet reïntegreren hier. En ik wist ook niet zo goed hoe die regels toen waren. Het enige wat ik dacht van nou, als ik hier stop, dus ontslag neem, zoek wel een andere baan, ga ik ergens anders werken. En dat was in een tijdbestek van 2 maanden. Dus ik had mijn baan opgezegd. Ik had nog 2 maanden. En toen begon ik alweer met een nieuwe baan.
Klinkt ook alsof je het gevoel had dat het echt aan je werk lag.
Ja. Ja. Dat dacht ik toen ook echt. En binnen mijn nieuwe baan ben ik ook heel eerlijk geweest. Dat ik zei van, goh, dit is voorgevallen. En het was ook een hele fijne gesprek met de collega's met wie ik zou werken. En toen voelde ik me weer gezien. En toen dacht ik, nou, dit kan ik wel hier. En zo ben ik eigenlijk gestart in een nieuwe baan.
En waarom was dat thema dan zo groot in je leven dat het je zelfs kon platleggen?
Dat wist ik zelf ook toen die tijd nog niet. Ik denk dat het ook een opstapeling van was. Dus een opstapeling van elke keer afscheid nemen, toch weer opnieuw beginnen, je opnieuw moeten bewijzen. Dus dat, en als je dan ja, een adolescent bent, dan heb je niet alle antwoorden. Het was er gewoon. En ik begreep het zelf toen die tijd ook nog niet zo goed. En als ik nu terugkijk, dan begrijp ik het heel goed. En dan weet ik waar alles vandaan komt. Of kwam. En ik denk dat dat ook wel uiteindelijk mij heeft gedwongen om daarnaar te kijken. Van, goh, wat ligt er dan? En waarom voel ik wat ik voel? Waarom doe ik zoals ik doe? En hoe kan ik dat verhelpen?
En dat heb je denk ik ook gedaan. Je hebt er heel erg naar gekeken en helemaal doorheen gegaan als ik je zo hoor.
Ja, dat heb ik zeker gedaan.
Hoe heb je dat gedaan? Hoe pak je zoiets aan? Of hoe ben je door trauma's heen gegaan?
Nou, ik zat dus bij mijn huidige werkgever. En op een gegeven moment, want ik woonde ook op locatie met jongeren. En dat zou een periode zijn van 3 jaar. Maar eigenlijk het 2e jaar begon ik ook wel weer vermoeid te raken. En dat ik bepaalde... Ja, dus en vermoeid en emotioneel. En dus ik had mijn emoties weer niet helemaal onder controle. En toen dacht ik van, nou, dat is wel gek. Het komt weer terug. En wat is het? Want ik weet nog de allereerste keer dat ik uit was gevallen. Dat was denk ik in 2016, 2017. En in die tijd had je burn-out. Dus iedereen noemde het een burn-out.
En dat was het dan, zeg
maar. En dat was het dan. Ja. En de 2e keer dus op mijn huidige werk dat ik uit was gevallen, dat was in eind 2018, geloof ik. En in 2018 voelde ik me al aankomen. Toen dacht ik, mijn lichaam doet van alles. Weer die spanning, weer schouders, hoofdpijn, niet kunnen slapen, weinig kunnen slapen, prikkelbaar. En toen had ik al zoveel informatie vergaard, ook door het werk wat ik doe, dat ik dacht van, nou, dat is niet goed. Dat zou best wel trauma kunnen zijn. En toen heb ik eigenlijk via de POH zelf aan de bel getrokken. En heb ik zelf uitgezocht bij welke psycholoog ik terecht kan. En had ik allemaal geregeld. En toen had ik het ook wel met mijn werkgever besproken. Van, goh, het gaat niet meer. En eigenlijk ben ik zo ingerold. In de hulpverlening zelf.
En eigenlijk best wel helpend dat je er zelf al heel veel vanaf weet dan.
Ja, ja, dat is voor mij zeker helpend. En daardoor was ik ook bewust van welke stappen ik kon nemen. En ik wist ook wel welke stappen ik kon nemen. En ik wist ook wel dat het niet makkelijk zou zijn.
En kan je eens kort een paar stappen noemen die je hebt gezet? Wat heb je gedaan hiervoor?
Ik ben eerst bij de POH geweest een aantal keer. Daar heb ik wat gesprekken gehad. En toen kwamen we erachter van, goh, dat is niet voldoende. Toen ben ik doorverwezen naar een regulier basis gezet. En daar heb ik eigenlijk mijn allereerste gesprekken en dan EMDR-therapie gehad. Naast EMDR-therapie, cognitieve therapie.
Echt specifieke traumaverwerking ook.
Specifieke traumaverwerking. En na alle EMDR, toen was het natuurlijk niet in één keer weg. Dus ik kreeg ook paniekaanvallen. En mijn hersenen deden hele gekke dingen. Want paniekaanval overkomt je. Je denkt dan op dat moment echt dat je dan gewoon doodgaat. En dan is het kwestie van rustig blijven. Maar dat is heel makkelijk gezegd. Dus dat kon ik niet zo goed. En toen ben ik teruggegaan naar de huisarts met die paniekaanvallen. Kreeg ik medicatie voor geschreven. Heb ik 4 weken geslikt en eigenlijk daarmee daarna afgebouwd. En toen waren mijn paniekaanvallen weg. En ik denk dat in die behandeling dat ik echt praat over 1 jaar, 1,5 jaar. Dus ik heb echt 1,5 jaar in die behandeling gezeten.
Eigenlijk in een relatief korte tijd ben je denk ik wel heel diep gegaan dan.
Ja, zeker. Heel diep gegaan en ik kon ook niet meer. Dus na een therapeutische sessie of na EMDR moest ik echt 3-4 dagen bijkomen. En ik kon letterlijk niet zoveel.
Het is heel vermoeiend, hè?
Ja, want ik was altijd heel actief. Ik had een bijbaantje tijdens mijn studies. Ik werkte fulltime. En naast het fulltime werken had ik ook een bijbaantje in de horeca. Dat vond ik allemaal leuke dingen. Ik had vrienden, sociale contacten. En dat kon niet meer. Ik was heel snel overprikkeld. Dus soms was een koffiebezoekje al te veel. En dan ga je ook leren daarna van om weer op te bouwen, om weer in het gewone leven te stappen, zeg maar. Om dan weer
ook weer opnieuw vertrouwen krijgen in je lichaam, wat je aan kan eigenlijk.
Ja, en ook alle triggers die je krijgt. Want je hebt triggers en dan als je in therapie bent, dan weet je niet meer van, goh, wat is van mij, wat is trauma? Dus daar ga je ook doorheen. Dan ga je ook onderzoeken van, goh, is dit normaal wat ik voel? En hoort dat bij het gewone leven? Of is het iets wat nog onderliggend ligt?
Het valt me op dat je best wel makkelijk praat over een zware periode.
Ja, klopt.
Is dat altijd zo geweest, dat je daar makkelijk over deelt?
Vroeger niet, want ik heb dat vanuit huis uit nooit geleerd. Eigenlijk van mijn moeder, die heeft zich heel sterk gehouden tijdens ons AZC-tijd. Dus ik heb mijn moeder ook nooit zien huilen. En die heeft eigenlijk altijd doorgezet. Dat was echt
de sterkste. Hij was eigenlijk niet je emoties laten zien.
Ja, okay. In ieder geval wel de blije emoties. En als er dingen waren die niet zo fijn zijn, dan is het, oh joh, komt goed. Hoef je niet over te hebben. En gaandeweg merkte ik dat ik het persoonlijk zelf wel nodig had om daarover te hebben. Dus dan ging ik daar wel over praten. En ik denk ook wel dat ik heel erg voor sta dat taboes doorbroken moeten worden. Want ik deel dit. Dit zijn heftige dingen geweest voor mij. En daardoor kan ik dus de mooie dingen meer waarderen. Het sluit elkaar niet uit.
En wat is dan precies het taboe wat je wilde breken?
Om erover te kunnen praten.
Dus open zijn over ook moeilijke dingen.
Ja.
Hey, en dan komen dus heel veel Nederlanders tegen die ook contact hebben met vluchtelingen in Nederland. En ik ben eigenlijk benieuwd, wat zou dan voor jou dan echt een soort van advies zijn van, als je iemand tegenkomt, wat kan je doen of hoe werkt dat? Want je hebt natuurlijk zelf daar heel veel ervaring mee.
Ja, en nogmaals, dit is vanuit mijn perspectief. Mm-hmm. Ik zeg ook niet dat dit gewoon de...
Ja, dus iedere ervaring is anders, maar... Ja.
Als ik kijk naar mezelf, wat ik heel belangrijk vond, is dus gezien worden en verbinding leggen. Dus dat mensen echt die verbinding aangingen met mijn oprechte interesse in mij toonden. Zonder oordeel, zonder te bedenken van, goh, wat jij doet is gek. Maar meer van, goh, hè, hoe doe jij dat?
Interesse tonen eigenlijk.
Interesse tonen. En ook wel in gesprek zijn. Maar ook echt in een gelijkwaardig gesprek. Dus zonder dat je voelt van, goh, hè, ik ben de vluchteling en dat is de Nederlander. Nee, we zijn van mens tot mens. En ik denk dat dat belangrijk is.
Als je met vluchtelingen omgaat, kom je dan sowieso trauma tegen?
Zeker. En het is denk ik ook wel goed om te benoemen dat niet alle vluchtelingen trauma's hebben. want anders dan gaan we generaliseren en dat is niet het geval. Maar je hebt wel een kwart bijvoorbeeld van vluchtelingen die wel met trauma's kampen. En dat kom je wel eens tegen. En de ene die gaat dat wel aan en de andere die stopt het weg. En die wil er niet aan, die wil aan toekomst bouwen. Dus elke mens gaat er anders mee om.
Maar de kans is groot dat je er iets van tegenkomt.
Ja.
Wat moet je dan vooral niet doen als het gaat om trauma?
Aannames. Ik denk dat je moet niet aannemen dat. Dus gewoon vragen. Dus nogmaals het gesprek aangaan en andere vragen. Van goh, hoe beleef je dat? Hoe zie jij dat? En soms is het ook wel aansluiten om te kijken van goh, is het passend dat je het nu daarover gaat hebben met iemand? Of is het nu nog niet passend in het leven?
Waren er aannames in jouw leven die je lastig vond of hebt moeten bevechten?
Ja, zeker.
Kan je een voorbeeld noemen?
Sandra, dat is niet je echte naam. Wat is je echte naam?
Nou ja.
Dat is een hele simpele voorbeeld. En dan moest ik altijd uitleggen van, goh, ik ben geboren in Libanon. Dat is een Franse kolonie geweest. En wij zijn van huis uit christen. Dus de christenen die hebben daar toch wel westerse namen.
Dus eigenlijk komt iemand al met een stelling naar je toe. Dan moet je die gaan verdedigen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat vond ik wel... Of ik ben nu 25 jaar verder. En als ik dan vertel van, goh, ik ben een ex-vluchteling. Wat spreek je goed Nederlands?
Oh ja.
Dus dat zijn toch wel...
En dat je blijft hangen in de beginfase eigenlijk.
Ja, en dan denk ik, ja, mag ook wel na 25 jaar.
Hey, het valt me op dat je het woord ex-vluchteling gebruikt.
Ja.
Je voelt je geen vluchteling meer, zeg maar. Is dat iets van een bepaalde periode? Of ben je dat levenslang? Hoe?
Ja, ik denk dat ex-vluchteling ben ik niet meer, omdat ik dan gewoon hier mag zijn en hier mag blijven en mijn toekomst hier mag opbouwen. Dus ik hoef niet meer te vluchten. En ik heb ooit een keer op tv gezien zo'n hele jonge meisje die dat heel mooi zei van, tot wanneer blijf je vluchteling? En dat heeft me echt van, zij was 10 of 11, dat vond ik zo wijs van zo'n kleine meisje, dat ik dacht van ja, inderdaad, tot wanneer blijf je vluchteling? Maar aan de andere kant is het wel een deel van mijn leven geweest.
En dat... Dus het is een ervaring in het verleden, maar je bent het nu niet meer.
Nee.
Hey, en qua identiteit ben je dan best wel zoekend, denk ik. Als je door trauma's heen gaat, kijkt hoe het thuis vroeger ging en hoe je het nu zelf verder een plek wil geven. Of je vluchteling bent of niet. Voel je dan ook nu Nederlander of voel je vooral Libanees? Of hoe werkt dat dan?
Ja, dat is een hele mooie vraag. En daar ben ik ook inderdaad heel erg lang zoekend in geweest. Maar ik denk dat ik ze gewoon beide ben. Ik ben en het Libanese meisje met Syrische roots. Maar ik ben ook het Nederlandse meisje wat hier opgegroeid is. En beide zijn voor mij gelijk. Want ik kan het ene niet wissen. En dat ik zeg van ja, dat heb ik niet meer. Ik ben nu Nederland. Nee, want ik ben ze beide.
Ja, dus misschien moeten we iets meer in en-en gaan denken.
Ja, ja.
In plaats van te denken, ben je nou dit of ben je nou dat?
Ja, ja, en van beide culturen, dat klinkt heel cliché, neem je bepaalde dingen mee die voor jou op dat moment werken en toedoen. Dus dan krijg je een soort van toch tussencultuur.
Ja, en eigenlijk zijn al die onderdelen gewoon onderdeel van jouw verhaal.
Ja, ja.
Hey Sandra, dankjewel voor het delen van dat verhaal en ook voor je expertise.
Dankjewel.
Ik sprak met Sandra Missa over trauma's bij vluchtelingen. Hoe je daarmee omgaat en ook over haar eigen trauma's. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Gave. Wil je meer weten over het onderwerp? Ga dan naar onze online bibliotheek op gave.nl. Daar kun je meer lezen over hoe jij op trauma kunt reageren. Als je dit een nuttige aflevering vindt, stuur hem dan eens door naar iemand anders die hier ook mee te maken kan hebben. Deze podcast maak ik samen met Matthijs van Engelen en Ronald Koops. In de volgende aflevering praat ik met Hilly van der Hoorn van Intomission over zelfzorg.
Die vraag komt altijd terug. Is dit voor mij of is het voor de ander? En ben ik altijd degene die het moet oplossen? En dat klinkt altijd heel hard. Of zijn er meerdere mensen?
Als jij je met je hart en ziel inzet voor contact met mensen van een andere cultuur, je misschien zelfs wel geroepen voelt, hoe ver ga je dan met jouw hulp? Waar ligt de grens? Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.